Ja, guten Morgen, Brüder, Sisters, Freunde. Und willst du mit mir bladern nach dem Evangelium nach Matthäus, Hauptstück 10? Das ist das erste Buch in das Neue Testament, sehr gemakkelijk um zu finden. Gemakkelijk in einer traditionellen Bibel, als du ein Tablet auf andere Zustell gebruikt, dann klickt du gewoon auf das Evangelium nach Matthäus. Noch ein verder, wir sehen. Het evangelie naar Matthäus hoofdstuk 10. Het gaat om de uitzending van de 12 discipelen. Die Jezus als apostelen uitgekozen heeft. Ik wil de eerste 15 versen eerst voor ons voorlezen. Laat ons allen dan naar Gods woord luisteren. Hij riep zijn 12 discipelen bij zich. Gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven. En om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, die Petrus genoemd werd. En Andreas, zijn broer. Jacobus, de zoon van Zebedeus. En Johannes, zijn broer. Philippus en Bartholomeus. Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Lebbeus, die ook Thaddeus genoemd werd, Simon Cananites en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hen, u zult u niet op weg begeven naar de heidenen, en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek de doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg, of twee stel onderkleren, of sandalen of een staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke stad of welke dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie het daarin waard is. Blijf daar totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. En als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Tot zover dan in Matthäus Evangelie hoofdstuk 10. Er zijn altijd mensen in de wereld die je inspiratie geven. Gelovig of niet, ze zijn ofwel goed in hun werk, of succesvol in de zakenwereld, of in de showbusiness, of in de filmindustrie, of in de sport. Mensen die anderen helpen. Soms worden boeken over zulke mensen geschreven. Beroemde mensen. Er is toch iemand waarover tenminste 3000 boeken over geschreven werd in de loop van de geschiedenis. En ik heb dat cijfer een tijd terug opgezocht. Is misschien niet meer eigenlijk up-to-date als het ware. Maar ik heb het over de Heere Jezus Christus. Zoveel interesse is er over hem rondom zijn persoonlijkheid en zijn figuur. Niet altijd om de juiste redenen moet ik wel toevoegen. Maar we kunnen wel zeggen, hij is speciaal, hij is anders, hij is uniek. En in dit gedeelte van het evangelie naar Matthäus, gewoon het kiezen van zijn 12 apostelen. En hij heeft hen uitgezonden om zijn woord te verkondigen. En dat lijkt in de context van het evangelie iets zo eenvoudigs, iets gewoons, iets ja, zelfs gemakkelijks. Toch hier toont hij ook zijn gezag, hoe speciaal hij is, zijn macht. En ik wil een aantal dingen met jullie delen vanmorgen, vooral uit de eerste vier versen van dit gedeelte. De eerste vier versen, we hebben vers, tot en met vers 15 voorgelezen om een beetje context, met context te geven. Ik zou ook moeten toevoegen dat wat vooraf gaat ook belangrijk is. Jezus had de oproep gegeven in hoofdstuk 9, vers 7 en 38. Hij zei tegen zijn discipelen, ik lees die twee versen even voor, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. De boodschap aan zijn discipelen daar was, zij moesten ook bereid zijn om het antwoord op hun eigen gebeden te zijn. Jezus gaf hem die oproep, bid daarom tot de Heere. Het is de Heere van de oogst. Hij moet mensen uitzenden en toerusten om zijn werk te doen. Nu, het is echt een teken van gezag. Als je een taak aan iemand anders kan doorgeven en het wordt toch uitgevoerd. Het is één ding om iets voor jezelf te doen. En doe het precies zoals je zelf dat wil, maar als je het aan iemand anders vraagt, dan je krijgt precies hetzelfde resultaat. Wel, ja, dat is echt een teken van gezag. En we vinden dat hier voor een stukje in dit gedeelte van Gods verlossingsplan. We weten dat de Heere Jezus op aarde gekomen was om te zoeken wat verloren was, om zijn leven te geven als losprijs voor velen, in zijn eigen woorden. En hij was nog niet hier aan het kruis gegaan, maar hij had toch zijn plan. Hij moest de dingen nog in de toekomst uitvoeren. Hij moest nog naar het kruis gaan. Hij moest nog de dood overwinnen. Hij moest nog opstaan. Hij moest dan terug naar zijn hemelse vader gaan, bidden, pleiten. Maar het werk ging door. We kunnen dit als een stukje voorbereiding zien. Nu, mijn eerste oproep, punt hier is dat Jezus roept. Hij riep hier zijn 12 discipelen en hij maakte hen tot zijn apostelen. Vers 1 vinden wij het woord discipelen. In vers 2 wordt het woord apostelen gebruikt. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. Nu, het is wel zo dat er verschillende roepingen zijn in de Bijbel. Is de roeping tot een carrière of een beroep. Het is goed voor een mens om te werken. Mensen zonder werk, en ik heb het niet over betaalde werk per se, maar mensen zonder werk vervelen zich heel rap. En het gevaar bestaat dat zij een last worden voor de maatschappij. En zeker voor diegenen rondom hen. Nu, de Bijbel spreekt ook over een uiterlijke en een innerlijke roeping. En wat wil dat zeggen? Wel, een uiterlijke roeping is gewoon het horen van het evangelie. Niet iedereen die het evangelie hoort, komt tot geloof. Maar ze horen het. Als u de kans krijgt om iets over de Heere te vertellen, nog beter een kans om een uitgebreid gesprek met iemand te hebben over de Heere Jezus, dan hebben zij een uiterlijke roeping gehad om tot geloof te komen, om tot de Heere Jezus. Nu, dat alleen, dat brengt niemand tot geloof de Bijbel spreekt ook over een innerlijke roeping, het werk van de Heilige Geest om dat woord te activeren binnen de ziel van die personen. Een inwendige roeping, de stem van de Heere. Er is ook de roeping om Gods woord te gaan verkondigen. En daarover gaat het hier in dit gedeelte. Jezus, hij riep zijn 12 discipelen, noemde hen apostelen, heeft die uitgezonden. Zij moesten later getuigen zijn van zijn opstanding. Judas Iscariot was dat niet natuurlijk, dat weten wij. Hij heeft de Heere later ook verraden. Maar zij moesten ook het woord verkondigen. Zij hebben ook speciale macht gekregen om wonderen te kunnen doen. Zij waren ook het fundament van de kerk, van de gemeente, samen met de profeten uit het Oude Testament. Jezus roept, hij roept mensen tot zijn dienst. Nou, Jezus doet meer dan dat in mijn tweede punt, is Jezus voorziet. We lezen hier, hij gaf zijn discipelen macht over de onreine geesten, om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En we lezen verder in dit gedeelte, dat hebben zij wel gedaan. Jezus had een taak voor hen, hij gaf hen ook wat ze nodig hadden. Nu natuurlijk, het spreekt voor zich. Jezus moest ook zelf die macht gehad hebben om het te kunnen doorgeven. Je kunt niet doorgeven wat je niet hebt. Stel voor je, het is het verjaardag van iemand binnenkort in uw gezin of familie. U stelt de vraag, wat wilt u hebben voor uw verjaardag dan? Ja, wat zou u doen als iemand zou vragen? Ja, eigenlijk, mijn pensioen is niet te ver af. Ik zou graag een villa in Spanje willen kopen. Kunt u dat voor mij kopen? En u zou naar alle waarschijnlijkheid zeggen, dat kan ik niet, sorry. Zal iets anders moeten doen, maar ja, u moet iets hebben om te kunnen geven. Het spreekt voor zich als Jezus macht gaf aan zijn 12 discipelen. Hij had al zelf die macht. Dat spreekt voor zich. En deze 12 werden zijn ambassadeuren, als het ware. En ze moesten hem vertegenwoordigen. En deze macht was ook dan voor de apostelen. Nu, we weten, als we de evangeliën doornemen, dat Jezus dat ook gegeven heeft aan een beperkt aantal anderen. Als we Lucas 10 zouden openen, we gaan dat niet doen van morgen, dan lezen we daarover ofwel 70 of 72. De schriften zijn niet allemaal uniform, waren 70 of 72. Maar die mensen hebben ook die macht gekregen, tijdelijk. En ja, ik zou durven zeggen, bij evangeliewerk, als je nog 2 extra personen kunnen krijgen, hoe meer, hoe beter. Waarom niet 72, maar ja, waren ze met 70? Wel, de Heere weet het. Maar hij gaf ook die macht, zoals hij het hier aan zijn apostelen gaf. Nu, er zijn ook bepaalde christelijke evangelische kringen vandaag die veel nadruk leggen op wonderen en tekenen en genezen. En we weten dat God machtig is om te genezen. We weten het is heel belangrijk dat we voor elkaar bidden. Ook wat onze lichamelijke gezondheid betreft. We zijn in stervende lichamen en kwalen en ziektes, ja, daarvan hebben we geen vrijstelling. Belangrijk dat we voor elkaar bidden. Maar echt om zelf te kunnen genezen, dat kunnen we niet. De Heere heeft die macht gegeven tijdelijk aan zijn apostelen en aan bepaalde anderen. Miles, elsewhere before, built a Exal Hale court in Partext and out at Book Handlingen. Here's Citeren in Handlingen, Hoofdstuk 2. Daar lezen wij op de Pinksterdag en over het leven van de gelovigen in die tijd. Wij lezen daar, zij volhaalden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En dan 2 vers 43, er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Er is geen melding dat wonderen en tekenen door andere gelovigen gebeurde. Hier dan in hoofdstuk 5 en vers 12, ook in het boek Handelingen, ik citeer ook hier, er gebeurden door de handen van de apostelen, veel tekenen en wonderen. De apostel Paulus later beschrijft wonderen en tekenen als een soort teken van een apostel. Over 2 Korinthe 12, vers 12, voor diegenen die dat later willen opzoeken. Wonderen en tekenen zijn niet voor alle christenen. In het Nieuwe Testament was dat zo. En ja, die zijn voor de Heere te geven, die gaven. En hij geeft die aan wie hij wil, maar hij haalt die ook terug wanneer hij wil. En hij heeft deze macht aan de apostelen gegeven. Maar er is ook een breder principe. Wat de Heer vraagt van iemand, dan geeft hij ook de noodzakelijke middelen. Hij voorziet daarin. Als God een specifieke taak voor u heeft, mag u zeker van zijn. Zal hij u alles geven wat u nodig heeft om dat uit te voeren. Zoals hij hier voor zijn 12 apostelen, hij gaf hen die macht over de onreine geesten en om demonen uit te drijven, ziektes te genezen. Jezus voorziet dan. Hij voorziet. En wil meer tijd nu spenderen aan, het is mijn laatste punt, Jezus leidt. In zijn keuze van 12 apostelen toont hij zijn leidende macht, als ik die uitdrukking kan gebruiken. Hij toont zich als een leider van mensen in zijn keuze. Wat lezen we dan? Hij koos een bepaalde nummer, 12 apostelen. Niet meer, niet minder. Precies 12. We weten in het Oude Testament, er waren 12 patriarchen van het volk Israël. En nu in het Nieuwe Testament, 12 apostelen. Een nummer van volheid. Een nummer dat misschien Gods verlossingsplan vertegenwoordigt. Je zou denken, voor zo'n grote werk zou er niet veel, veel meer mensen nodig zijn. We kunnen allerlei bedenkingen bij hebben, maar de Heere Jezus heeft voor 12 gekozen. Dat nummer. Niet meer, niet minder. Mag ook gezegd worden in dit verband, hij koos 12 mannen. Mag zeker benadrukt worden. U begrijpt hier dat zeker in onze tijd. Een moderne kritiek zou zeggen, moeten er niet vrouwen bij zijn? Moeten er geen transgenders bij zijn? Zulke opmerkingen zouden we zeker horen. Jezus, hij heeft 12 mannen hier uitgekozen. Nu, ik moet ook toevoegen, Jezus had zeker een speciale plaats in zijn hart voor de vrouwen. Er zijn bijzondere dingen die vrouwen meegemaakt hebben in het evangelie. Denk aan zijn gesprek Y lein met yn Samaritan sy'n ffrau yn Johannes Evangeli hofstwg 4. Fyl mensen in die tijd zouden gezegd hebben, hoe durft de Heere Jezus alleen spreken met een vrouw en dan uit de Samaritanen. Maar hij deed het, we lezen ook in dat gedeelte, hij deed opzettelijk de reis direct naar het noorden door Samaria. De Joden hadden de gewoonte om dat gebied te vermijden, rond te zeilen, welke richting dan ook. Een van de grote uitspraken van de Heere Jezus, die ik ben uitspraken in het evangelie naar Johannes. Een daarvan werd aan een vrouw gegeven, aan Maarten, ik ben de opstanding en het leven. En als er sprake is van zijn opstanding, aan wie heeft hij eerst verschenen? Naar zijn opstanding, het was aan een vrouw. Maria van Magdala. Jezus, hij beschouwde vrouwen zeker niet als tweede rangs burgers, absoluut niet. Hij had een speciaal plaats voor in zijn hart. Toch voor de taak van apostel, hij heeft hier mannen gekozen. En mannen en vrouwen zijn ook geschapen om elkaar aan te vullen. Maar het is de verantwoordelijkheid van de man om de leiding op zich te hebben. Dus Jezus, hij koos een bepaalde nummer, hij koos 12 mannen. En hij verenigde een ganse diverse groep van mannen. Er waren grote verschillen. Ik heb die net binnen, is misschien 5 seconden of zo, heb ik vers 2 tot en met 4 voor ons daar voorgelezen. En we kunnen denken, dat is maar een lijst van namen, niets bijzonders. Maar als we een beetje verder kijken en zien wat weten wij over deze 12 mannen, zien wij dat ze totaal divers waren. Er waren grote verschillen. Als we even die lijst doornemen. De eerste, Simon die Petrus genoemd werd. De eerste. Wat wil dat zeggen? Wel, hij is eerst op de lijst. Dat wel. Dat is ook waar. Maar Petrus, hij was op andere wijzen ook de eerste. Als Jezus een vraag stelde in het evangelium, vaak was het Petrus die de eerste was om een antwoord te geven. Dat verlangen om de eerste te zijn, de beste, tja, de snelste, de knapste, de intelligentste, weet je wat. Petrus, impulsief. Man met een grote mond, zouden we dat ook kunnen stellen? Ja. In contrast tot zijn broer, Andreas. Ja. Andreas, hij is de tweede op de lijst. Logisch, denk ik, aangezien hij de biologische broer was van Petrus. Bij Andreas, een stillere man. Veel minder mondig, nederig, persoonlijk. Hij was het die Petrus bij de Heere bracht. Dat lezen we ook in het evangelie naar Johannes. Andreas was een andere karakter van zijn broer. Dat gebeurt in gezinnen, in families. Ook mensen die familie zijn. Ze kunnen totaal andere karakters hebben. En dan komen we nog twee broers tegen. Jacobus de zoon van... Nee, sorry, ik ben te ver hier nu. Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer. Ook elders genoemd de zonen van Donder. Hadden ze ook impulsieve karakters, voor een stukje tenminste. Twee broers. Ze waren ook vissers, zoals Petrus en Andreas. En dan gaan we verder. Philippus Wel, we weten iets minder over Philippus, maar we weten dat hij de man was voor de wonderbare spijziging. Toen Jezus 5000 mannen plus vrouwen en kinderen eten gegeven had. De vraag werd gesteld, waar gaan wij voedsel vinden om al deze massa te kunnen voeden? Philippus had het uitgerekend. Hoeveel dat zou kosten om dat te gaan kopen. De zakenman. Hij was eerlijk. En hij durfde zijn onwetendheid toe te geven. Hij wist het niet. Dat heeft hij ook gezegd. Die tijd. Ja, hoe gaan we die massa kunnen voeden? Dan Bartholomeus. Nu we weten... ook vanuit de evangelie naar Johannes, dat is ook een andere naam van Nathanael. En Nathanael was de man die de vraag gesteld heeft in verband met de afkomst van Jezus. Nazareth, kan iets goeds komen naar Nazareth? Wel, Jezus, we noemen hem vaak Jezus van Nazareth. Interessant genoeg. Hij werd in Bethlehem geboren. En hij stierf in Jeruzalem, of was toen net buiten de stad eigenlijk, van de grenzen van toen. Maar we noemen Jezus geen Jezus van Bethlehem, normaal gezien. We noemen hem geen Jezus van Jeruzalem, we noemen hem wel Jezus van Nazareth. En dat was de vraag van Nathanael. Kan iets goeds komen van Nazareth? Ja, was dat een man vol met vooroordeel? En dan Thomas. Nou, we weten ook niet zoveel over Thomas. We weten een aantal zaken over hem. Het was toegewijd aan de Heer. Het was Thomas die zei, toen Jezus gehoord had dat Lazarus, de broer van Martha en Maria, gestorven was. En Jezus uiteindelijk na 2 dagen... vertrok om naar Martha en Maria te gaan. En Thomas dacht, we gaan allemaal sterven. Misschien was hij een klein beetje pessimistisch van karakter. Was hij een beetje angstig. We kennen hem ook natuurlijk door het feit dat hij afwezig was de eerste keer toen Jezus aan zijn 12 discipelen verschenen was. Na zijn opstanding. Beetje pessimistisch, ja. Aan zijn karakter. Misschien. En dan Matthäus. Wel, de schrijver van dit evangelie. Nu, Matthäus, we zeiden hem als een braaf en geleerde, goed opgeleide man kunnen beschrijven. Vast en zeker tenminste 2-talig. Dat hij werkte in het tolhuis, dat weten wij van zijn roeping in hoofdstuk 9, vers 9 tot en met 13. Hij heeft zeker de opleiding als klerk gevolgd en hij kon goed rekenen, vast en zeker. Vertrouwd met de boekhoudkunde in die tijd. Hij werkte voor de bezettende macht, de Romeinen. Je zou hem kunnen de staatsman noemen. Geleerd. Nederig, we lezen niet zoveel over hem. En er is geen gesproken woord van Matthäus opgeschreven in de evangeliën. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij soms heftig gesprekken had met een van de andere apostelen. Ik kom straks terug op dat punt. Dan naar Matthäus lezen wij over een zekere Jacobus. De zoon van Alfeus. Wat weten wij over deze Jacobus? Heel weinig. We weten dat hij ook de kleine wordt genoemd. Marcus 15, vers 40, dat lezen we daar. Maar zoveel hier weten wij ook niet. Dus we moeten daar hier een beetje zwijgen daarover. En dan een zekere Lebbeus of Thaddeus, ook genoemd. Nou, dit was de man die de vraag aan Jezus stelt of hij zijn macht openlijk wilde tonen. Misschien was het een man die indruk wilde maken op anderen. Hier openbaar alles in één keer. Toon de wereld wie u bent. Dat was Thaddeus, Lebbeus. Dan Simon Cananites. Nu, ik heb net gezegd dat Matthäus heeft waarschijnlijk soms tenminste heftige gesprekken gehad met een van de andere apostelen. Ik heb het over deze man, Simon Cananites. Hoezo? Well, we moeten hem eigenlijk een politieke fanatiek noemen. Zelotes wordt hij ook soms genoemd. Fanaticus voor de onafhankelijkheidsstrijd van zijn volk. En u kunt wel hier begrijpen. Iemand zoals de apostel Matthäus die voor de bezettende macht, voor de Romeinen werkte. Dat was een doorn in het oog voor Simon Cananites, Zelotes. In onze tijd was hij hier vandaag. Misschien zeiden we Simon Cananites, ja, we zeiden hem de Vlaams Belangen noemen. En hij moest samen met brave Matthäus, de staatsman, werken. De goede centrum politicus, heel braaf geleerd, enzovoort, enzovoort. Simon Cananites had een hekel. And the Romeinse fanatic zelf. Ja. En Jezus heeft hem toch gekozen. En heeft hem gekozen om samen met Matthäus te werken. En dan, misschien nog indrukwekkender en nog veel vragen werden daarover gesteld. Judas Iscariot, die hem ook verraden. Nu, waarom heeft de Heere hem gekozen? De Heere wist wat ging gebeuren. Wanneer, het was geen verrassing voor de Heere dat Judas hem verraden heeft. Hij wist het. Wel, ik ga niet te veel in op die vraag nu. Maar ik vind wel, er is een waarschuwing hier. Judas Iscariot werd hier gekozen om apostel te zijn. Waar is hij nu? Duidelijk, hij is verloren. Voor alle eeuwigheid. En de waarschuwing zit hierin. Het is zelfs mogelijk om een apostel te zijn en toch verloren te gaan. We kunnen denken, iemand heeft een leidinggevende functie in een of andere kerk of gemeente. Die moet een christen zijn, die moet gered zijn. Kijk naar Judas Iscariot. Functie, positie, taak. Dat brengt een mens niet naar de hemel. Dat brengt geen eeuwig leven. Er is een waarschuwing daar. Jezus heeft deze 12 mannen uitgekozen. Totaal anders waren ze. Van elkaar, van karakter, van achtergrond, van opleiding, beroep. Ja, sommigen deden hetzelfde werk, dat is wel waar, maar er is een grote diversiteit van mannen en Jezus heeft hen hier verenigd. Zelfs in die taak toont hij zijn gezag, zijn macht. Als u een beetje vertrouwd bent met het evangelie naar Matthäus, dan weet u dat in hoofdstuk 8 en 9 dat de Heere Jezus, dat hij zijn macht op verschillende wijzen al getoond heeft, verschillende reinigingen, verschillende genezingen. En hij raakte een melaatse aan. De meeste mensen zeiden, helemaal in de andere richting gelopen hebben. Begin van vers 8. Hij genas de knecht van de hoofdman in Capernaum, de man die voor de Romeinen werkte. Ik kan as de schoonmoeder van Petrus. Hij stilde een storm, hij toonde zijn kracht boven wat wij de natuur noemen. Hij kan as bezeten en hij kan as een verlamde. Wel, heeft een macht al getoond, maar hij toonde het ook hier in de keuze van zijn 12 apostelen. Zij moesten een boodschap gaan doorgeven. Zij moesten het woord verkondigen en demonen uitdrijven, mensen genezen. We weten dat dit anders was dan de zending later. De instructies hier waren, ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël in vers 6. Dus niet naar de heidenen of de Samaritanen deze keer. Later is dat veranderd. Aan het einde van het evangelie naar Matthäus geeft Jezus duidelijk instructies. Ga en maak alle volkeren tot mijn discipelen. En de boodschap moest uitgaan. Vanuit Jeruzalem naar Judea, naar Samaria, tot het uiterste van de aarde. Ook naar Nieuwpoort. Dat moet verspreiden. Moet verspreid worden over de ganse aarde. Dat is zijn plan. Jezus, hij koos deze mannen. Hij is machtig, hij is de oplossing voor alle nood. Waar staat u vanmorgen? Wat is uw situatie? Wat denkt u van de Heere Jezus? Bent u klaar om hem te ontmoeten? Als u vandaag zou sterven, nu, ik wens dat voor niemand hier. Dan moet ik duidelijk zeggen, maar wat als het zou gebeuren? Waar zou u terechtkomen morgen? Bent u klaar om hem te ontmoeten? Dat is een van de belangrijkste vragen die u kunt beantwoorden. Nou, ik durf geloven en hopen de meeste van ons hier weer. Wij beleiden de Heere, Jezus is mijn redder, mijn Heer, ik wil hem volgen. Maar we moeten nog in hem groeien. Jezus had nog veel werk met zijn apostelen, hij heeft veel werk nog met ons. En wat uw omstandigheden ook mogen zijn vandaag, Jezus is de oplossing voor alle nood. Staat u voor een moeilijke beslissing in uw leven? Bent u staat u in nood omdat u troost nodig heeft? Of in de rouw, of wat dan ook. De Heere Jezus, hij is de oplossing voor alle nood. Kom tot hem in gebed. Met uw leven, met uw omstandigheden, wat dan ook. En u mag zeker zijn dat hij u zal helpen in uw nood. Jezus is machtig, de oplossing voor alle nood. En hij toont zijn macht en zijn gezag. Zelfs in iets dat vrij eenvoudig lijkt. Vrij gewoon kiezen van zijn 12 apostelen. Maar hij wordt daarin ook verheerlijkt. Laat ons hem loven en prijzen. Laat ons samen bidden. Vader in de hemel, almachtige God, u bent alle lofprijs waard. U bent de Heere Gods, de soevereine, de eeuwige. Heere, wij mogen tot u komen. In de naam en door het bloed van Jezus Christus, uw dierbare geliefde Zoon. Die zijn leven gaf om zondaren zoals ons te redden. Heere, wij danken u voor uw bereidwilligheid. Om uw hemelse glorie af te leggen. Om de zijde van uw Vader te verlaten. Om op de aarde te komen, om naar het kruis te gaan, om in onze plaats te sterven. En Heere, u heeft de dood overwonnen. U bent vanuit de dood opgestaan en bent teruggegaan naar uw hemelse Vader. En u bidt en pleit steeds voor ons, naar zijn wil, voor al uw kinderen. Heere, dank u dat wij tot u mogen komen. In gebed, u bent nooit verder weg dan een gebed. Dank u dat u ons uw woord gegeven heeft, dat we iedere dag daarin mogen lezen, daarover mediteren en het bestuderen. Heere, help ons om iedere dag dat te doen. Geef ons de verlichting van uw Heilige Geest, dat we steeds meer vanuit uw woord mogen begrijpen. En dat wij in de praktijk mogen omzetten. Hier is er iemand hier in ons midden van morgen, steeds een vreemde, tegenover uw genade. O Heere, raak die ziel aan. Maak deze dag een dag van de redding. Wij vragen al deze dingen in uw dierbare eeuwige naam en uit genade. Amen.